Van harte welkom bij Blue Tiger Studio. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag ga ik u voorlezen uit eigen werk. Permafrost. Een filosofisch essay over de westerse geopolitiek van 1914 tot heden. Ja, het is een boek wat inmiddels in de vijfde druk aanbeland is. Het stamt uit 2017 en het heeft nog weinig aan actualiteit ingeboet. En daarom wil ik er graag uit voorlezen. U heeft laatst een hoofdstuk van mij gehad, hoofdstuk 8. Dat heb ik voorgelezen, dat gaat over Hitler. Naar aanleiding natuurlijk van de vraag, was Hitler links, was hij socialist of was hij rechts? Was het een fascist? U heeft gevraagd om meer hoofdstukken voor te gaan lezen, dus ga ik dat doen. En dat doe ik graag, want het is leuk. Hoofdstuk 1, dus we beginnen gewoon aan het begin van het boek Permafrost. En dan neem ik er voor het gemak ook de inleiding maar even mee, want dat is toch maar, 2,5 bladzij. De inleiding van Permafrost. Van harte welkom, leuk dat u kijkt naar een uitzending van Blue Tiger Studio. Naar de Waanzinbar of naar een gesprek, een reportage of een interview. Het maakt niet uit, ik wil hem graag even onderbreken, want ik heb natuurlijk leuk nieuws voor u. Mijn twee boeken, Heerlijke Platte Wereld en Permafrost, waar ik onlangs een hoofdstuk uit heb voorgelezen over Hitler, de Hitler-kwestie, was een hele leuke voorleessessie en daar ga ik nog wel mee door. Er gaan nog een paar hoofdstukken voorgelezen worden en online gezet worden, maar ik heb nu een leuke actie. Deze twee boeken van mij heb ik nu gesigneerd samen in één bundel voor u voor €50 in de webwinkel van de Blauwe Tijger. www.deblauwetijger.com/winkel. En ja, omdat u toch naar mij zit te kijken en te wachten, zal ik hem gelijk maar even voor u signeren. Even kijken, want dan kunt u hem lekker bestellen en dan doet Menno er een kusje op, envelopje omheen en stuurt ze naar u toe. Geopolitiek is een praktijk die zich gedeeltelijk aan het zicht van ons burgers onttrekt. Iedereen begrijpt dat geheime machinaties inherent aan de staatsmacht zijn, zeker in het verkeer tussen staten onderling. Maar net zo geheimzinnig, zo niet geheimzinniger, is de staat richting haar eigen burgers. Haar belangen vallen niet noodzakelijk samen met die van andere staten, nog met die van haar burgers. De staat is een machinatie op zich. Terwijl staten elkaars spel nog herkennen en proberen mee te spelen, doorzien burgers dit spel niet altijd. Wij burgers zien alleen dat stuk van de geopolitieke ijsberg dat boven de waterspiegel uitsteekt. Kleurrijk behangen met de goede intenties van haar beoefenaars. We kunnen slechts speculeren over wat zich onder de zeespiegel afspeelt. Toch is dat onzichtbare, afgeschermde gedeelte van grote invloed op ons alledaagse leven. Omdat staten daarin hun eigen belang verdedigen, niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook van haar eigen burgers. Iets van die onzichtbare staat, ook wel deep state genoemd, werd zichtbaar in januari 2017. Toen bleek dat hoge CIA-medewerkers aan hun Israëlische en Britse collega's adviseerden om geen informatie door te geven aan de regering Trump, wanneer die later die maand zou aantreden. Dat zegt alles over een geheime dienst die als haar allerbelangrijkste taak heeft om haar eigen regering te informeren. In plaats daarvan adviseert ze bevriende geheime diensten om die regering niet te informeren. Er wordt zichtbaar dat de diepe staat een eigen gang van zaken kent en dat gekozen regeringen daar niet op voorhand grip op hebben. Zo'n regering kan dus openlijk als vijand van de diepe staat behandeld worden, net zolang tot die regering als was in de handen van de diepe staat is. In februari 2017 bleek dit al het geval te zijn, want de inlichtingendiensten hielden informatie voor Donald Trump achter. Nog weer een paar maanden later blijkt het erop alsof Trump zich gewonnen heeft gegeven aan die deep state. En daar zit natuurlijk een voetnoot aan vast. En daarvoor verwijs ik u naar dit boek. Waarom enkele voetnoten zult u toch zelf moeten lezen. Er zijn verschillende actoren in die diepe staat. En het is de vraag in hoeverre een president een speelbal is of tegengas kan geven. Een interessante eerste vraag. Kan een regering van een machtig land in deze tijd nog werkelijk iets veranderen? Of krijgt zij te maken met een macht waartegen ze op voorhand kansloos is? Dit voorbeeld behelst alleen nog binnenlandse politiek. Maar wie zich bezig wil houden met geopolitiek moet noodzakelijk speculeren over wat er gaande is en wel op basis van alles wat bekend is, op basis van wat zich eerder afspeelde in vergelijkbare omstandigheden en op basis van de logica van de macht. De logica van de macht lijkt op autorijden. Men heeft een bepaald type auto die beschikt over een stuur, een gaspedaal en een rem. Deze drie middelen worden vervolgens inzicht van de bestuurder gebruikt. Het machtsspel wordt precies zo gespeeld. Met volle inzet van de middelen waarover men de macht heeft, het type auto, maar ook met zoveel inzicht dat de bestuurder de eigen hand niet overspeelt. En de beste geopoliticus is hier degene die zijn eigen hoeveelheid macht volledig weet te benutten en uit te bouwen. Sommigen beschikken over middelen en inzicht, anderen ontbreekt het aan middelen en niet aan inzicht. Of andersom. Degenen die over geen van beide beschikken, zijn de speelballen van het veld. In het spel. Het speculatieve brengt per definitie een onzeker element in de geopolitieke kennis. Maar dat diskwalificeert niet de speculatie zelf. De filosofie laat al duizenden jaren zien dat speculatie een noodzakelijk element is in alle kennisverwerving en bewaakt daarmee de wetenschap voor zelfoverschatting. Tegenwoordig doet men alle denken over geopolitiek af als samenzweringstheorie door het speculatieve element verdacht te maken. De goede bedoelingen van de vriend en de slechte van de vijand plaatst men voor alles en het harde machtsspel doet men af als onbelangrijk gefit. Mensen, zo denkt men, kunnen wel van alles willen, maar wij hebben tenminste een systeem. We hebben een rechtsstaat, we hebben liberalisme, een natiestaat, we hebben checks and balances en de scheiding der machten. Iets dat alle spelletjes te boven gaat of voldoende inperkt. Dit misplaatste vertrouwen in het systeem straft zichzelf keihard af. Het denken in verschillende scenario's en mogelijke verklaringen wordt al bij voorbaat verdacht. Maar wat is dit voortdurende verdenken van het denken anders dan zelfcensuur van de bovenste plank? Door voortdurend alle kennis als samenzweringstheorie te bestempelen, wordt men willens en wetens onderdeel van de geopolitiek. En blijft men blind voor de machinaties onder de zeespiegel. Men wil bijvoorbeeld niet zien hoe wereldwijd honderdduizenden PR-managers en persvoorlichters in propagandacampagnes continu bezig zijn de zaken ofwel eenzijdig ofwel anders voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. Ze spiegelen ons prachtige luchtkastelen voor en vertroebelen ons beeld op die hele ijsberg. In plaats van een neutrale en wetenschappelijke benadering te kiezen, vereenzelvigt men zich met de staatsraison. Of staten en organisaties de goede trouw informatie verstrekt hebben, kunnen we alleen beoordelen als we die informatie zoveel mogelijk in een compleet kader hebben kunnen plaatsen en ons bewust zijn van alle belangen die op het spel staan. Op voorhand is goede trouw nergens te garanderen. Even misplaatst is het om de PR-informatie op voorhand voor waar aan te nemen als enige en kanonieke verklaring van alles wat er om ons heen gebeurt. Wij burgers zijn immers het enige object van die continue stroom informatie, manipulaties en machinaties. Zowel de middelen als de inzichten worden bij ons zo klein mogelijk gehouden. En dit boek is geen blik onder de zeespiegel. Het biedt de filosofische uitgangspunten om meer van geopolitiek te begrijpen. Het gaat niet alleen om kennis van de onzichtbare machinaties. De uitgangspunten richten zich evenzeer op een theorie van de staat, een theorie van burgerschap en, aangaande het doel van de onzichtbare machinaties, wat staat er op het spel? Met deze inleiding eindigt ook de verticale ijsbergmetafoor van zichtbare en onzichtbare machinaties. Hieronder wordt die vervangen door de horizontale metafoor van geopolitiek als oppervlaktepolitiek. De kou van de ijsberg blijft wel behouden. Dat is immers een cruciaal element in permafrost. Leuk dat u kijkt naar een uitzending van Bloedtijger Studio. Een waanzinbar, een gesprek, een interview of misschien wel een reportage. Wij maken boeken, bladen, we brengen producten op de markt. En een van die boeken wil ik u graag even onder de aandacht brengen. Want wij hebben al heel lang een hele mooie boekenbundel en dat noemen wij de Geopolitieke Boekenbundel. Daar zitten 5 grote boeken, standaardboeken over de geopolitiek van de afgelopen eeuw in. En daar doen we tijdelijk een 6e boek bij in. Namelijk David Engels, Op weg naar het imperium, is een boek wat verscheen in 2013. Een totale klassieker en bestseller werd. En dit boek begint nu op dit moment echt werkelijkheid te worden. Dus de overgang van wat hij noemt het Caesarisme, waar het Romeinse Rijk mee begon en de Romeinse Republiek ten onder ging, dat is de fase waar wij nu duidelijk in zitten en waar Trump heel snel de aanstichter van is. En David Engels, u kunt hem op X of Twitter volgen, schrijft daarover en allemaal verwijzend naar dit boek. En omdat het zo belangrijk is, doen wij dit boek de komende tijd in deze geopolitieke bundel. Ga snel naar de webwinkel van de Blauwe Tijger, www.deblauwetijger.com/winkel. Daar treft u deze bundel bovenaan aan en dan kunt u hem aanschaffen. 6 hele belangrijke boeken voor €100, geen geld. Hoofdstuk 1 gaat over een vogelvluchtkaart van permafrost, over de begrippen en de personen die ertoe doen. Deze filosofische trilogie benadert de werkelijkheid in oppervlaktes. Het eerste deel gaat over geopolitiek om twee redenen. Ten eerste omdat het politieke in de moderniteit niet meer een sluitstuk is van het gewone leven, maar zichzelf als voorwaarde van de werkelijkheid presenteert en als zodanig aanspraken maakt de enige condition humain van de nieuwe mens te zijn. Ten tweede wordt met deze primerende politiek automatisch de politiek van de oppervlakte bedoeld. Geopolitiek is geen afzonderlijke tak van politiek, maar het centrum van de hele moderne politieke praktijk die zichzelf beschouwt als alfa en omega van alles en de rest negeert. Denk bij die rest aan het apolitieke, het voorpolitieke, het buitenpolitieke of het bovenpolitieke of beter alles wat er in deze trilogie op het spel staat. Geopolitiek is als term, zeker in Nederland, nog weinig gebruikt. Zeker in 2017. Wetenschappers begrijpen de term vaak verkeerd. Ze vatten hem op als tak van sport die politici beoefenen in de discipline buitenlands beleid. Die misvatting kan niet groter zijn. In permafrost is buitenlands beleid ook binnenlands beleid. Geopolitiek is een politiek die in alle richtingen werkt, want zowel naar binnen als naar buiten. De volmaakte oppervlakte is immers vlak en richtingsloos. Een politiek die zichzelf als oppervlaktepolitiek opvat, heeft ook niet de intentie om richtingen te erkennen. Het enige referentiepunt op de richtingloze oppervlakte is zijzelf. Zo ontstaat het probleem in onze tijd dat de westerse geopolitiek het buitenland als deel van haar eigen bewegingsruimte opvat. In feite is dit hetzelfde als het al genoemde probleem van het politieke dat zich als voorwaarde voor al het niet-politieke of het apolitieke opvat. En zo ontstaat ook het probleem dat al het binnenland geconfronteerd wordt met een politiek die het leven wil conditioneren en ondergeschikt maken aan het politieke. Deze politiek wordt automatisch tot geopolitiek, omdat de psychosociale natuur van de mens, die in deze trilogie centraal staat, wil vervangen door een soort tweede, kunstmatige natuur die door en door politiek is. Deze praktijk beschouwt de geopolitiek niet als een wereldomspannend historisch proces, maar als een ruimtelijk gebeuren waarin de verhouding van het leven met het politieke wordt omgekeerd. Een praktijk die dus alomvattend wil zijn. Al deze elementen van de geopolitiek zijn ergens op of tegengericht en vooronderstellen biomassa die, of gewicht dat, gericht kan worden door die geopolitiek. De mens zonder zelf, paragraaf 2. In de geopolitiek zijn er vier hoofdrolspelers. De massa, degene die de massa aansturen, datgene waarop de massa is gericht en de oppervlakte zelf. De oppervlakte in permafrost, dus de geopolitieke oppervlakte, wordt gecreëerd door die andere drie actoren. Oppervlakte wordt gekenmerkt door het wegbreken van grenzen, want het grondthema van deze oppervlakte is de eindeloosheid. Op de oppervlakte worden alle plekken zodanig aan elkaar gelijk gemaakt dat er geen plekken meer zijn, alleen nog vlakte. De oppervlakte moet vrij zijn van belemmeringen, zodat het ruimte biedt voor beweging. De oppervlakte dient als ondergrond van de massa, die daarop vrij kan bewegen in de richtingen waarin zij wil of moet gaan. De oppervlakte is enerzijds een bijproduct van geopolitiek, maar anderzijds ook de absolute voorwaarde. Het is het toneel waarop het spel gespeeld moet worden. Het moet zoveel mogelijk vrij zijn van hindernissen. Een premisse die ook weer onderdeel is geworden van het geopolitieke spel. Afgezien van de drie hoofdrolspelers is de oppervlakte het milieu waarop alles zich afspeelt en daarom minstens zo belangrijk. De oppervlakte ontstond niet vanzelf, maar moest gecreëerd worden. De maatschappij moest klaargemaakt worden voor geopolitiek. En dat is een kwestie van massa's in beweging brengen die zich van nature in rust bevinden. De vroege 19e eeuw zag er in maatschappelijk opzicht nog uit als een landschap met barrières. Lokale grenzen en leefplekken die ervoor zorgden dat de concrete leefomgeving van vrijwel iedereen begrensd werd door de zichtbare horizon. Vrijwel alle leefactoren bevonden zich binnen dat gebied. Bruggen over vaarten, pontjes over rivieren en wegen door moerassen vormden de trechters waarin leefwerelden een dun, langzaam en tegelijkertijd noodzakelijk contact met elkaar konden onderhouden, maar in principe allemaal autonoom fungeerden. Met de creatie van de massamens in de nieuwe grootsteden aan het einde van de 19e eeuw begonnen al die barrières, grenzen en plekken snel te vervagen. Verharde wegen werden aangelegd om de achterlijke boer te beschaven. Overal nam de mobiliteit toe door treinen, auto's, fietsen en vliegtuigen. En zo ontstond een permanente mogelijkheid tot beweging en dus tot massavorming. Hier is een vroegmoderne wetmatigheid uit de natuurkunde van toepassing. Massa trekt massa aan. Mobilisatie leidt tot meer mobilisatie en, zoals de Duitse filosoof Peter Sloterdijk opmerkte, beweging leidt tot meer beweging. Deze massa erodeert het maatschappelijke landschap, zoals een zwerm sprinkhanen de vruchtbare akkers kaalvreet. De massa zaait en oogst niet, maar consumeert. De massa is in beweging, zoekt richting en dus een doel, een vijand. Want zonder vijand is er geen mobilisatie. De tweede hoofdrolspeler, degene die de massa aanstuurt of manipuleert, trekt eigen gewin uit de mobilisatie van de massa. De massa en haar vijand, of datgene waar de massa zich op richt, vormt de centrale pendulebeweging. Hier doemen twee grote vijandbeelden op, de externe vijand en de interne vijand. Het beeld van de innerlijke vijand tekent de massamens ten diepste. Dit beeld heeft hem omgevormd van mens tot massamens. Van mens in rust tot mens in gemobiliseerde staat. De massamens is iemand die bij zichzelf op bezoek is, omdat hij niet in staat is de rol van gastheer te vervullen. En bij gebrek aan een gastheer houdt hij bij zichzelf behoorlijk huis. Hierin zullen we een motief van zelfhaat gaan ontdekken. De massamens staat als mens buiten zichzelf. Hij is speelbal op de geopolitieke oppervlakte. De massamens ziet de werkelijkheid, in navolging van oudere woestijnvolkeren, als een mysterium tremendum et fascinans. Als de directe en permanente nabijheid van het ontzagwekkende dat hem voortdrijft en in beweging houdt. Hij kent geen rust, laat staan rust vanuit zichzelf. De massamens is exceptioneel per definitie. De massa ziet zichzelf als een priestervolk, maar houdt huis als een sprinkhanenzwerm. De mens van gisteren kende nog zielsverwantschap, maar de mens van vandaag ontbreekt het aan een ziel. Men wordt niet meer aangetrokken door elkaars ziel en levenskracht, maar door elkaars gebrek. In haar rijkdom aan gebreken wordt de massa beheerst door gebreksverwantschap, door de allesbepalende slachtoffercultus. Men schrikt van mensen zonder gebreken, haat ze en sluit ze buiten. Dit is permafrost in vogelvlucht. Geopolitiek stelt de mens in staat buiten zichzelf te leven, ten koste van zichzelf en van de ander. Politiek van manipulaties, derde paragraaf. Er zijn talloze boeken over geopolitiek geschreven, maar de meeste ervan zijn onderdeel van geopolitiek eerder dan dat ze erover schrijven. Voor een boek over geopolitiek massaal verkocht wordt, is het al onderdeel geworden van het politieke. Toch vatten maar weinig boeken over geopolitiek haar op als oppervlaktepolitiek, nog als een onverbloemde politiek ten aanzien van primordialiteiten. Dat besef klinkt wel door bij de Sloveense filosoof Slavoj Žižek. Citaat, ik heb met mijn Braziliaanse vrienden gesproken die mij verteld hebben hoe smerig de regering het spel op dit punt speelt. Wat uiteraard de boventoon voert in de sloppenwijken is een interne maffia, gangsters, religieuze secten enzovoort. Maar van tijd tot tijd beginnen diverse soorten activisten minder progressief zich te organiseren. Weet je wat er in Brazilië op dit punt altijd gebeurt? Plotseling kun je overal drugs krijgen. De politie laat bewust drugsgerelateerde misdaden toe en door deze criminele activiteiten staat het politieke bewustzijn van de sloppenbewoners op een laag pitje. Het is een smerig spel. Na iedere politieke mobilisatie in de sloppenwijken zijn er drugs verkrijgbaar. Maar dat zijn de machthebbers die het doen. Einde citaat. En hetzelfde zegt hij over de tijd van de opkomst van Solidarność in Polen na de tijd van de coup van Wojciech Jaruzelski. Citaat, plotseling kon je overal drugs krijgen en pornografie, alcohol en handboeken over Oosterse wijsheid om de van onderaf georganiseerde burgermaatschappij te ruïneren. Na de coup stonden de communisten toe dat er zich iets heel primitiefs maar effectiefs voordeed. Uiteraard onderdrukten zij politieke activiteiten, maar tegelijkertijd was het heel makkelijk om aan drugs en pornografie te komen. Zij steunden zelfs boeddhistische transcendente meditatie. Dat was alles alleen maar bedoeld om de jongere generatie van politieke activiteiten af te houden. Religie, voeg ik zelf toe, sectarisme. Drugs en seks kunnen goed depolitisering teweeg brengen. Einde citaat. Žižek benadert de oppervlaktepolitiek als filosoof. De geopolitici zelf doen Žižeks zienswijze af als complottheorie. In feite zou deze passage alle alarmbellen in de politieke filosofie moeten laten afgaan. Brood en spelen, Verdeel en heers, dat zijn immers klassieke mantra's en verre voorlopers van de moderne oppervlaktepolitiek. Het Westen is hier al zeker een eeuw lang meester in. Wie zijn ogen sluit voor dit soort machtsmachinaties richting het volk, de ongelimiteerde aanwezigheid van de extatische stimulantia, is willens en wetens onderdeel en instrument van de geopolitiek. Hoewel de volkeren van de wereld altijd met hun naastgelegen stammen, volkeren en naties moesten omgaan en de klassieke mantra's om de massa's te sturen hierboven al genoemd ouder zijn dan 1914, is geopolitiek toch een vrij recent fenomeen. Men heeft de barrières, trechters en andere vertragingen in ruimte en tijd overwonnen of overstegen. Er is een nieuw soort ruimte geschapen, de oppervlakte. Het werd niet eerder uitgevonden dan door de westerse beschaving en wel op het moment dat de westerse politiek de wereld ging domineren. Deze fase van westers imperialisme werd pas bereikt in de tweede helft van de 19e eeuw. We laten het woord imperialisme voorlopig nog even staan zoals het staat, maar ook hier bedoelen we uiteindelijk een imperialisme dat naar buiten en naar binnen gericht is. Het Westen richt zich ook op de vele overblijfselen van de pre-liberale orde binnen de eigen grenzen. De overblijfselen dienen geattaqueerd en onderworpen of eenvoudig vernietigd te worden uit naam van de nieuwe ruimte, een vrije en ongedwongen oppervlakte zonder grenzen, plekken of menselijke banden. Hier vond de scheiding plaats tussen Stefan Zweig's Welt von gestern met de wereld van nu. De breuk of scheiding tussen de ruimte van gisteren met de ruimte van nu. Het heden is grenzeloos, niet alleen qua ruimte, maar ook qua tijd. Het verleden is de herinnering aan opgeruimde belemmeringen. Een besef van toekomst bestaat evenmin. Die staat enkel in het teken om het heden nog grenzelozer en vlakker te maken. De illusie van het liberalisme. Paragraaf 5. Geopolitiek gebruikt één en dezelfde strategie die naar binnen en naar buiten wordt toegepast. Zoals het in de laatste 100 jaar uitwerkte, kan geopolitiek begrepen worden als een culturele permafrost. De term permafrost verwijst naar de semi-permanente bevroren grond op koude hoogtegraden van de aarde. Het houdt de geothermale energie onder het permanent bevroren oppervlak. Culturele permafrost bevriest onze westerse cultuur naar een staat van permanent latente oorlog met de rest van de wereld en met onszelf. Dit essay, Permafrost, tekent de liberale geopolitiek uit als een indirecte etherische ideologie. Ze verandert of bekeert mensen niet door de reden of argumentatie, maar probeert hen te veranderen door de menselijke voorwaarden en omstandigheden aan de oppervlakte af te koelen. Net als in permafrost kunnen er enorme energievoorraden onder het oppervlak opgehoopt worden, waardoor zich bij de minste of geringste opwarming gigantische explosies aan de oppervlakte kunnen voordoen. In permafrost is er dus aan de ene kant een permanente culturele afkoeling en ontstaat aan de andere kant, dankzij die langdurige afkoeling, een mogelijkheid om hele korte periodes van hevige opwarming in te lassen, waarmee gericht explosieve situaties gecreëerd kunnen worden. Het is belangrijk te beseffen dat we in de 19e eeuw niet eenmalig een knop omdraaiden en daarna de volgende liberale eindfase van de geschiedenis binnenstapten. De schoolboekjes suggereren: en toen kwamen de revoluties van 1848, kregen we vrijheden en werden we eindelijk liberaal. Al het achterlijke waarmee we verklonken waren, gooiden we van ons af. Liberalisme is daarentegen een permanente druk op de primordiale lagen van het bestaan. Die worden permanent gekoeld. Er is dus een permanente revolutie gaande en niet, zoals de liberalen zelf graag geloven, een nieuwe fase van onze menselijke evolutie. Permafrost is de koude oorlog, niet allereerst tussen het Westen en de rest, maar veel fundamenteler gericht tegen onszelf. Het is een cultureel fenomeen dat onze maatschappij en onszelf veranderd heeft, meer nog dan de rest van de wereld. En deze koude oorlog blijft ons veranderen. Hij begon in 1914 met een oorlog die gekenmerkt werd door machinale oorlogvoering, massale vernietiging en het ontbreken van klassieke man-tegen-man gevechten. Dit concept is continu doorontwikkeld, met als summum de atoombom van 1945. Het is de bedoeling om met dit essay te laten zien dat liberalisme geen nieuwe beschaving bracht, nog dat we in een evolutionaire doorontwikkeling zijn beland van wat daarvoor bestond. De uitvinding van geopolitiek, zoals die in 1914 doorbrak, is de uitvinding van een buitencultureel systeem dat als koelmotor op de beschaving, de bestaande beschaving, is gezet. Sindsdien zien wij een beschaving in afgekoelde vorm die korte maar gerichte periodes van verhitting kent. We hebben geen oog voor de dubbele rationaliteit in de politiek van de oppervlakte. Naast onze cultuur en de psychosociale realiteit is er een extra realiteit bijgekomen. Het koelsysteem. die in verschillende machinaties kan worden beschreven en die primair is gericht op klimaatcontrole van de beschaving zelf. Om die reden kan permafrost ook niet zomaar als voortbrengsel van de Europese beschaving worden gezien. Iets wat als een externe koelmotor op de cultuur is gezet, is immers in essentie een cultuurvreemd verschijnsel. Peter Sloterdijk doet in zijn Eurotaoïsme een soortgelijke suggestie. We zullen daar nog op terugkomen. Ik denk dat we deze externe factor als ideologie liberalisme kunnen noemen, onder voorbehoud, want aan de oorsprong en verschillende stadia en opvattingen van liberalisme zal ik verderop mijn vingers pas branden. Net als ieder ander die het liberalisme trouwens aanziet voor een grijpbare vaste substantie en er dan achter komt dat het in niets anders is dan vuur. Overal in het Westen, in zowel Amerika als in Europa, bestaat deze ambivalente cultuur. Enerzijds de cultuur met daarop gemonteerd de dempende werking van de koelmotor. De bevroren oppervlakte die het liberalisme creëert maakt het mogelijk om grote voorraden menselijke energie aan te leggen en te exploiteren. Een strategie die steeds maximale dynamiek op de oppervlakte creëert, kortweg geostrategische dynamiek. Permafrost lijkt simpelweg op de voorraad van de vrieskist die we zelf in huis hebben staan. Energie die klaar is voor instant gebruik. Ontdooi een deeltje en gebruik het op ieder gewenst tijdstip. Wie oog heeft voor de historische coïncidenties, zal het opvallen dat de uitvinding van de vrieskist niet veel later plaatsvindt dan haar geopolitieke variant, permafrost. Beide uitvindingen ademen dezelfde ideeën en verschillende toepassingen en zijn in dezelfde tijd ontstaan, zij het dat ingevroren instant menselijke energie niet maar gewoon energie is. Ingevroren energie kan er niet op eigen kracht uitbreken en kan niet op natuurlijke wijze afvloeien, maar wordt opgeslagen onder een bevroren oppervlak waar het druk kan opbouwen. Dat is de omvormende factor. Peter Sloterdijk heeft aan dit fenomeen zijn woede en tijd gewijd. De Koude Oorlog maakt gebruik van menselijke hulpbronnen waarvan de weerstand is weggenomen en die van afstand bestuurd worden. Permafrost isoleert mensen van elkaar en vervangt het weefsel van de mediërende natuurlijke familie en gemeenschap die gekenmerkt worden door warmte in plaats van door kou. Zoals ook de vriezer in de keuken energie omzet in koude naar binnen en toe en warmte naar buiten afstoot, doet permafrost hetzelfde met de menselijke natuur. De warme menselijke omgeving is gesplitst in koude voor degenen die erin zitten en hitte voor degenen die buiten zijn. Een mechanisme, één mechanisme, naar binnen en naar buiten toe. Permafrost vernietigde ons warme en sociale klimaat en ontneemt alle ruimte tussen ons in. Permafrost creëert individuen uit families en gemeenschappen. Ons natuurlijke sociale weefsel en onze natuurlijke habitat staan permanent onder enorme druk. De studie van de geopolitiek is de eerste stap om onszelf van inzichten te voorzien over de realiteit waarin wij leven. Het doel is om de omgeving te analyseren waarin het liberalisme ons dwingt te leven. In dit krachtenspel is de term Koude Oorlog uitgevonden door George Orwell in 1945, het belangrijkste symbool van onze tijd. Het is het echte grote verhaal waarvan de betekenis veel breder is en dieper gaat dan tot nu toe werd aangenomen. Het is de oorlog met onszelf en met alle anderen. Datgene wat Thomas Hobbes voor ogen had toen hij zijn Leviathan schreef. Een systeem dat mensen voor zichzelf en voor alle anderen moet behoeden. Dat is permafrost. Laatste paragraaf van hoofdstuk 1, onbeantwoorde spanningen. Ook de structuur van het boek laat zich het beste in termen van oppervlakte en diepte verwoorden. De lezer moet hebben opgemerkt, de luisteraar, dat dit boek de vier reeds genoemde hoofdrolspelers, namelijk de massa, degene waartegen de massa gericht wordt, de manipulatoren managers van de massa en de vierde de oppervlakte zelf, die komen steeds weer aan de orde. En het boek voegt er elementen aan toe, zodat de verhoudingen tussen die vier steeds beter uit de verf komen. Tot hiertoe slechts in grondtonen, maar gaandeweg met steeds meer kleur, zodat er straks een filosofisch tableau zal ontstaan van die vier spelers. Dit essay is daarmee een filosofische allegorie. Dat betekent niet dat de geschiedenis als filosofische factor buitenspel blijft. Anders dan historici die ofwel met een God's eye view naar de geschiedenis kijken of alleen op detailniveau opereren, is dit filosofisch essay een poging inzicht te krijgen in geestesgesteldheden en in de logica van gebeurtenissen. De spanning die in dit essay tot het einde aanwezig is, ligt niet op het historische vlak, tussen de grote lijnen en de afzonderlijke details, maar eerder in filosofische vragen over de geest van de geschiedenis, de logica van de lange termijn, als ware het dat alles wat er gebeurt een invulling is van eerder ontvouwde mogelijkheden. Is de geschiedenis werkelijk alternatiefloos, om het met een populair Duits woord te zeggen? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Hoezeer een ja ook voor de hand ligt en hoezeer ik ook overtuigd ben van een nee. Maar die wel voortdurend in dit essay meespeelt. Waarbij vooral beseft moet worden dat de ruimte van vandaag, net als die van gisteren, haar eigen geschiedenis naar voren schuift en an sich revisionistisch is. Bedankt voor het kijken naar de voorlessessie, hoofdstuk 1 en de inleiding van Permafrost. U kunt het lezen, er staan heel veel voetnoten in. Die lees ik natuurlijk niet voor, die kunt u zelf nakijken. Alle bronnen en extra uitleg, referenties vindt u achter in het boek. Het zijn er bijna 900, dus dat zijn er nogal wat. Hoofdstuk 2 zal ik ook voorlezen.